Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 238 van de invasie. Met opnieuw bombardementen in Kiev, andere plaatsen, tegen burgerdoelen, energieinfrastructuur, water. Gisteren heeft president Zelensky gezegd dat inmiddels 30% van de energiecentrales in het land zijn beschadigd.
Ja. Dat is allemaal niet leuk. En verder heeft Poetin dus ook de staat van beleg afgekondigd. Hè? Ja. In Gerson, Zaporizhia, Donetsk en Lugansk.
Die geannexeerde regio's.
Ja. Ja. En nou zeggen Nederlandstalige media dat het dus niet de Krim wordt genoemd. Maar Piotr Sauer in The Guardian zegt dat het ook over de Krim gaat. Dat moeten we nog maar even verder uitzoeken. Nou, wat betekent dat nou? Je kan dan dus meer beperkende maatregelen nemen. Ook relocaties. Je kunt dus mensen verplaatsen. En er wordt ook over gesproken, dus dan gaan we dus gelijk naar Gerson toe. Dan willen ze dus mensen van het westen naar het oosten van de Dnieper River doen. Ja. 10.000 per dag, jongens. En die gaan dan door naar Rusland. Mm-hmm. En daar wordt ze ook een stukje land beloofd. Mm. Nou, Zelensky is kwaad. We don't shell cities. Wij bombarderen niet steden. Mm-hmm. Dus daar slaat het allemaal op. Hè? En Surovinik, de generaal, hè, de nieuwe. Ik ben bereid om moeilijke beslissingen te nemen. Nou, daar wordt het dus onder de experts dus een debat over gevoerd nu. Dat gaan we zo vragen wat Rob daarvan vindt. Maar de gedachte is, de ene school zegt van, nou, Surovinik is gewoon bereid om Gerson straks op te geven en te verlaten. Ja, ja, ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen van, ja, maar wacht eens even. Dit zou ook wel tot een Russisch offensief kunnen leiden. Hoe denk jij daarover, Rob?
Ik hoor bij die laatste school. Kijk, als ik nu even door mijn oogharen kijk wat hier aan de hand is. En ik ben altijd nogal gevoelig voor hele kleine veranderingen in de berichtgeving die afwijken van het normale patroon. Dan zie ik nu een aantal dingen. In de eerste plaats zie ik dat Rusland in een offensieven zijn gestart in de buurt van Gerson en in de buurt van Kharkiv. Met als doel om veroverde gebieden terug te krijgen. En wat we ook op dit ogenblik zien is dat door die staat van beleg zij de bewegingen van bijvoorbeeld burgers in die gebieden kunnen gaan tegenhouden. Dat is niet onbelangrijk vanuit het Russisch perspectief, omdat we nog steeds denken dat er ook toch sprake is van een behoorlijk aantal burgers dat zich gedraagt als partizanen en dat dus feitelijk Oekraïne steunt. Dat kan je dus nu aan banden leggen, ook door middel van roadblocks. Mm-hmm. Je kan mensen nu makkelijker gevangen nemen. Dus dit is ook een manier om de restante partizanenstrijd op te heffen. Mm-hmm. En je gaat niet een hele steden leeghalen. Gewoon maar voor de lol. Dat moet je doen om, en dat is ook door meneer Saldo gezegd, dat is een van de leiders van dat gebied namens Rusland. Die heeft gezegd, ja, wij moeten dit doen omdat we ook fortificaties moeten gaan inrichten. En we moeten ons verdedigen tegen Oekraïne. Hoewel Surovkin, die generaal waar Jan het net over had, die nieuwe commandant, al heeft gezegd, het gaat wel heel erg lastig in het zuiden. Mm-hmm. En we moeten een aantal hele harde besluiten nemen. En dit zijn, denk ik, de besluiten die daarbij horen. Dus ik denk dat ze op dit ogenblik bezig zijn met het voorsorteren op een nieuwe grote aanval. Daar gebruiken ze die 120.000 militairen, of 220.000 moet ik zeggen, militairen die zijn opgeroepen. Nou, die worden natuurlijk gewoon als kolonnenvlees opgevoerd. Maar je gaat ze niet oproepen als je ze niet wil inzetten en als je niet een gebied wil terugveroveren. Dus dat gaat nu gebeuren. Ja, dus ik denk dat we even de komende week, twee weken toch goed in de gaten moeten houden wat hier nou precies aan de hand is.
Ja.
Maar hoezo interpreteer je het niet als maatregelen om te reageren op een op handen zijnde Oekraïense aanval op Gersonstad? Oekraïne is daar nu in het offensief, toch?
Dat is absoluut juist. Maar we zien dus nu ook dat de tegenoffensieven zijn gestart. En kijk, er zit een belangrijk strategisch punt in voor Rusland. Ze mogen Gerson en de omgeving niet verliezen. Als dat gebeurt, dan hebben ze geen mogelijkheid meer om Odessa onder controle te krijgen en dat hele gebied onder controle te krijgen, waardoor feitelijk Oekraïne geen economisch levensvatbare staat meer kan zijn. Dus ze kunnen dit niet accepteren wat hier gebeurd is. Dus ze moeten een tegenoffensief gaan organiseren. En ze moeten ervoor zorgen dat Gerson in hun handen blijft. En ze moeten ervoor zorgen dat niet het hele gebied terug wordt veroverd door Oekraïne. Nou, ja. Dat betekent maar één ding. En dat is een contraoffensief organiseren.
Tenzij dat niet lukt en hun situatie daar op die rechteroever, moet ik zeggen, van de Dnipro onhoudbaar wordt. Omdat de bruggen zijn gebombardeerd en omdat Oekraïne succesvol optrekt.
Klopt. Oekraïne moet in principe in staat zijn om die hele westoever van de Dnieper in bezit te krijgen. Dat moet in theorie kunnen. Maar de Russen zullen dat nooit zonder slag of stoot laten gebeuren. Want ze hebben gewoon dat hele gebied nodig om uiteindelijk ook Odessa onder controle te krijgen. En dat hele havengebied onder controle te krijgen. Dus dit gaat hard tegen hard. Die staan voor beide partijen hele grote belangen op het spel. Dus je kan niet veronderstellen dat Rusland zonder slag of stoot zegt van oké, we halen de bevolking daar weg en we gaan ons terugtrekken uit dat hele gebied. Dat gaan gewoon, denk ik, ja, dat zullen ze niet accepteren. Ik wil niet zeggen dat ze succesvol erin zijn, maar dat gaan ze niet accepteren.
Maar Rob, zou je ook kunnen zeggen dat het gebied ten westen, dus zeg maar de linkeroever, laat dat maar even linkeroever noemen.
Nee, dat moet je de rechteroever noemen. Daar ben ik een keer op gewezen, want je moet stroomafwaarts kijken.
Oh ja,
dan
oh,
is
ja,
dus, is het andersom. Zeg maar,
daarom zeg ik altijd het westelijk. Westen van de rivier. Ja.
Oké, nou, het westelijke gebied, daar hebben ze gewoon logistieke problemen, de Russen. Dat is duidelijk.
Dat is juist.
Dus met andere woorden, ik zou willen zeggen dat westen gaan ze op termijn verliezen. Maar wat ze proberen is het oosten keihard te behouden. En daarvoor doen ze deze operatie.
Ja, maar het probleem is, zij weten ook dat ze binnen het schootsafstand van Odessa moeten blijven. En dat betekent gewoon dat je dat gebied nodig hebt. Want er zijn ook berekeningen gemaakt dat als Oekraïne het terugverovert, hoe ver ze dan eigenlijk over de Dnieper heen moeten gaan. Ze moeten zeker dan de Russen pakweg een 25 tot 50 kilometer terugvechten, want daarmee is Odessa veilig. En dat is ook bijna onmogelijk voor de Oekraïners om dat te doen. Net zo goed als Rusland heel veel problemen heeft om dat gebied te beschermen, hebben de Oekraïners heel veel moeite om over de rivier de Russen nog verder terug te dringen. Ja. En dat is eigenlijk wel noodzakelijk om Odessa enigszins te beveiligen.
Ja, het is heel spannend wat daar gaat gebeuren.
Ja, ja en realiseer je één ding. En dat is niet onbelangrijk, maar we hebben het er wel eens eerder over gehad. De commandanten, waaronder die Surovkin, die nu de algemene baas is, die hebben gezegd, wij moeten ons terugtrekken uit van die westelijke oever van de Dnieper. Want wij houden dit niet. En Poetin heeft
het overruled.
Hij heeft dat overruled en heeft vervolgens besloten tot die achterlijke gedeeltelijke mobilisatie. Dus daar zit echt een hele wereld aan denkwerk achter van de Russen. Ik denk dat dit hem is, maar ik kan het natuurlijk ook gewoon fout hebben. Maar nogmaals, er staat te veel belang op het spel voor Rusland om dit zomaar af te geven. Dus dit wordt een enorme slagpartij.
Huh. Ja, en de Russen hebben kansen ten oosten om daar de Oekraïners nog te... Want daar hebben ze geen logistieke problemen.
Klopt.
Daar kunnen ze dan spullen krijgen.
Klopt. En de weg naar de Krim mag nooit open komen liggen.
Ja, dat is duidelijk. Ja. Dat is duidelijk. Oké, jongens. Iran stuurt vrolijk trainers naar de Krim om de Russen te leren om met die drones om te gaan.
Ja, dat zeggen de Amerikanen, geloof ik, hè?
Ja, ja.
Op de Krim liggen ook de meeste drones, hè? De weg naar de Krim mag niet worden afgesloten of de route naar de Krim mag niet geopend worden door de Oekraïners. Het is maar net hoe je het bekijkt. Want dat is echt het center of gravity. Het zwaartepunt van de oorlog is de Krim. En dat zie je dus nu ook met precies wat je zegt. Die trainers die naartoe gaan, maar ook de opslag van drones gebeurt daar.
Ja, er staat een heel goed stuk in The Guardian met allemaal getallen erbij, daar hou ik al een beetje van. En de centrale stelling van het stuk is, de Oekraïners slagen erin 60-80% van die drones te vernietigen. Hm? Nog heel vervelend hoor, als je dan nog 20% niet raakt. Hm. Maar goed. En de kosten van Oekraïne om die dingen neer te halen zijn veel hoger dan de kosten die de Russen maken om die drones te kopen. Hè. Die drones kosten $20,000. Dus ze hebben nu 15 miljoen uitgegeven. En de Oekraïners gebruiken dus MIGS, C-300 cruise missiles, NASAMS, Smallfire, om het allemaal tegen te houden. En dat is dan dus meer dan 2 keer het bedrag dat de Russen uitgeven.
Ja, ja, ja. Meer dan 2 keer? Dat valt nog mee. Want als zij dus inderdaad, wat je zegt, kruisraketten daarvoor gebruiken. Nou ja, het lijkt mij raar dat je daar een kruisraket voor gebruikt. Maar die dingen kosten miljoenen.
Ja, ja, het is een getal wat daar staat. Ik snap het ook niet zo goed. Maar het is ook niet zo relevant. Wat eigenlijk het meest relevante is, dat ook al komen er slechts 20% van die kamikaze drones aan, dan is dat nog steeds een vreselijk probleem.
Ja,
lijkt me.
Klopt. Ja.
En er is bijvoorbeeld ook vandaag weer een waterkrachtcentrale, Burstin, uitgeschakeld. Ook weer een aanval op Kiev. Het is niet leuk wat daar gebeurt.
Nee, maar dat is oorlog in het algemeen niet, Arend-Jan.
Ja. Nou ja, verder in Moskou zijn de restaurants leeg. Een heel mooi stuk in de New York Times. Heel veel mensen zijn gewoon gevlucht. En daar kunnen we aan verbinden dat Finland, we hebben een paar weken geleden de discussie in Scandinavië, in de Baltische Staten ook gehad. Wij willen die gevluchte Russen niet hier. Want ze hadden gewoon een opstand moeten komen tegen Poetin. Nou, er komen dus heel veel mensen Finland binnen, Russen die vluchten voor Poetin. En daar hebben de Finnen geen zin in. Die willen nou een hek gaan bouwen.
Ja, lekker.
Dat wordt een lang hek dan.
Ja, dat wordt een hele lange
hek. Het is natuurlijk wel, ligt wel voor de hand, want we gaan op naar een nieuw ijzeren gordijn. En dat waren ook hekken en mijnenvelden. Ja, dat ga je dus krijgen.
En in Noorwegen zijn er dus Russen opgepakt die allemaal drones hadden en camera's. Heel kort berichtje in The Guardian. En wordt in verband gebracht met Nord Stream 2, hè? Waar nog steeds natuurlijk een enorm debat over gaande is, wie het nou uiteindelijk gedaan heeft. Hè? En met name ook rechtsextremisten zeggen natuurlijk dat Amerika erachter zit. Nou, dat is allemaal. En ook mensen gaan dan zeggen, weet je wel, er is nog steeds geen goed onderzoek gedaan. En zo'n onderzoek moet toch gewoon gebeuren, dat moet toch openbaar worden gemaakt. Dus mensen die hebben er allemaal politieke bedoelingen bij.
Wat zouden Russen nou in godsnaam in Noorwegen willen doen met betrekking tot Nord Stream 2? Ik vind dat een.
Nee, maar die andere pijpleidingen toch? Dan, er lopen
het van, kan alleen maar te maken hebben met de pijpleidingen
naar Duitsland en België en Nederland, geloof ik.
Ja, exact. Dat is een aftakking van een pijpleiding die gaat, even denken, naar België. Daar is een aftakking van en die loopt eigenlijk vlak langs Nord Stream 2. En dat is een pijpleiding die inderdaad Duitsland-Polen van gas moet voorzien.
Ja.
En het is op zich, als het Nord Stream 2 is, vind ik het een raar verhaal. Als het die aftakking is van die andere pijpleiding, zou ik me dat kunnen voorstellen.
Ja, die worden inmiddels heel goed beveiligd, hè? En dat mag ook wel natuurlijk, want dat is nu onze belangrijkste gasleverancier in Noorwegen.
Absoluut, maar ik zou niet weten hoe je die pijpleiding goed moet beveiligen, want die loopt helemaal door de Noordzee heen en het is een enorm stuk en je kan niet om de 5 meter een duiker langs die pijplijn stationeren. Dat kan natuurlijk gewoon niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat aan het doen zijn.
Ja. In Berlijn is er wel iets heel spannends aan de hand, hoor. Arne Schoenboom is het hoofd van de informatieveiligheid en die is ontslagen vandaag. En hij had dus 10 jaar geleden heeft hij een lobbygroep opgericht die hele sterke banden heeft met Rusland. Ja, dat is dus nu allemaal tot ontploffing gekomen. En het brengt dus ook allemaal weer dichterbij dat er zoveel Poetin-versteer zitten, ook in de Duitse ambtenarij. Echt heel pijnlijk, hoor, vind ik het.
Ja, echt zeker. Heel pijnlijk. Ja. Ik heb er tot slot nog eentje, die is ook wel aardig. Meneer Lavrov, die heeft van zich laten horen. Die zegt, nou eigenlijk hoeven we geen diplomatieke contacten, betrekkingen meer te onderhouden met het Westen. Want de werkomstandigheden in het Westen zijn zo slecht. Dat kan je de mensen niet aandoen. Die voldoen niet meer aan de meest basale menselijke standaarden. Dus ik denk dat hier wordt zo voorgesorteerd op het terugtrekken van alle diplomatieke contacten met het Westen. En dat is op zich tamelijk rampzalig, hoor. Want als je dus diplomatieke contacten gaat verbreken, dan heb je dus echt een probleem.
Ja, en er zijn ook experts die praten over dat staat van beleggen waar we in het begin over spraken. Mm-hmm. Die zeggen van ja, dit sorteert. Ook dat de escalatie daar is, wordt het gewoon totale oorlog. Hè? Dus het is
vrij ja, goed, dat soort sweeping statements, ik hou er niet zo van. Laten we ons gewoon proberen te houden bij de analyse. Ja. En nou ja, goed, kijk, ik hoop dat ik ongelijk heb en dat het niet de voorbode is van een enorm offensief met een ongewisse uitkomst.
Ja, maar wat je wel kan zeggen is dat de Russen dus zelf zeggen, hè, dat ze in oorlog met het Westen zijn.
Zeker.
Dat is natuurlijk ook wel merkwaardig.
Nou, dat is helemaal zo merkwaardig is dat niet. We zijn in ieder geval economisch in oorlog met Rusland. Dat is een ding dat zeker is. En Amerika is bezig met een proxyoorlog tegen Rusland in Oekraïne. Dus ja, vanuit hun perspectief is dat heel erg te rechtvaardigen. Als het omgekeerd zou zijn, zouden wij ook zeggen van we zijn in oorlog. Maar ja, dat zijn we formeel niet, omdat we de fictie ophouden dat we dat niet zijn. Maar het feit dat het hier economisch rampzaliger gaat en we verschrikkelijk zitten te kijken hoe wij aan gas moeten komen en aan olie moeten komen, dat heeft gewoon te maken met het feit dat we economisch in oorlog zijn met Rusland.
Het is nog niet helemaal doorgedrongen tot de Tweede Kamer, deze
nuchtere overweging. Dat niet, want die zitten te zeuren dat er geen hoge regeringsdelegatie, inclusief de koning, naar Qatar moet gaan voor het WK voetbal. Nou, ik zou zeggen van welkom in de nieuwe wereld, Kamerleden. Ja. Denk hier nog eens even goed over na, want dit is gewoon hoe het gaat. Of je moet Nederland gewoon op willen geven als welvarende staat die geen toegang meer heeft tot gas.
De volgende winter, Kamerleden, hebben wij ook LNG van Qatar nodig. Wij zijn niet onafhankelijk, we zijn afhankelijk. Ja. En daar moeten jullie over praten.
Duitsland heeft dat inmiddels wel door, hoor.
Ja,
en Frankrijk ook.
Door.
Nederland heeft dat nog niet helemaal door. Die zit nog te hangen in een of ander ethisch, moreel besef dat het toch wel erg slecht gesteld is met de mensenrechten in Qatar. En dat is natuurlijk ook zo. Maar nu moet je echt afvragen, is dat belangrijker dan ons economisch overleven?
Exact.
Okay. Ik vind het overigens wel humor dat Russische diplomaten straks wegens de slechte omstandigheden in Washington en Londen naar Noord-Korea en Syrië worden verplaatst. Dat is toch weer een vrolijke noot in het verhaal.
Zeker.
Okay, tot morgen.
Tot morgen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.